Goedenavond, hartelijk welkom in deze avonddienst in de dorpskerk in Sassenheim. De voorganger vanavond is dominee Doornbal uit Lisse, hartelijk welkom. Organist is Frank Segers, die vanavond voor het eerst ook op het nieuwe orgel speelt. Ik hoor al mooie klanken, dus het zal goed gaan. Wij beginnen zometeen met het zingen van Psalm 89b. Daarvoor is het wel van belang dat u een gedrukte liturgie hebt, want dat lied staat niet in het liedboek. Dus is er iemand die dit blaadje niet heeft? Iedereen heeft hem, dat is heel mooi. Dan wens ik u al een goede dienst.
Laten wij ons in deze avond in een moment van stilte uitstrekken naar de ontmoeting met God en met elkaar. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 89b is eigenlijk een heel korte samenvatting van de lange Psalm 89 en zingt in het begin over de grote belofte die God gegeven heeft aan de man naar zijn hart, aan koning David. Maar midden in Psalm 89 komt dan opeens alles op zijn kop te staan. God had zijn trouw beloofd en nu worden alle beloften, lijkt het, ingetrokken en valt het koningschap van David en van zijn nageslacht om. En dan klinkt de roep om God en zijn verborgenheid. Daarvan zingen we nu met Psalm 89b, vers 2 en 3.
Jij hebt onszelf gezegd, voor David is mijn kroon. Een jongen uit het volk, mijn is geboren zoon. Zijn troon is als de zon, daar kun je op vertrouwen. En op zijn nageslacht zal ik voor eeuwig bouwen. Heb ik u niet gezworen? steeds voor u te zorgen. Maar zeg ons, God, hoe lang houdt u zich nog verborgen? Waar is nu David's rijk? Zijn troon is omgegooid. Zijn kroon ligt in het stof. Zijn kinderen zijn verstrooid. Gij hebt hem oud gemaakt. Zijn schoonheid ons ontnomen. De vijand lacht ons uit, hoe zijn wij hier gekomen?
Neemt in ons midden en ons zegent met het licht van zijn geest. Heer onze God, u danken wij dat u ons hier brengt in de stilte van deze avond, in dit huis waar ons hart in uw liefde thuis is. En Heere God, wat hebben wij het nodig om zo'n plek te vinden waar wij schuilen aan uw hart. Want wat is er in de wereld waarin wij leven veel aan ouds en vertrouwd dat wegvalt? Soms zijn we ook zo onder de indruk van de kwetsbaarheid van ons eigen geloof. En als we kijken naar uw kerk, naar de kring van mensen rondom Jezus, wat is er veel veranderd? Ook in de afgelopen tientallen jaren. En soms, Heere God, soms vragen we ons af, hoe kan dat toch? Wat is er gaande? We zouden het zo graag begrijpen of zelfs verklaren. Maar Heere God, u nodigt ons uit om onszelf en deze wereld en om ook uw gemeente te verstaan in het licht van uw eigen woorden. En daarom bidden we u, nu wij de Bijbel zullen openen, kom en wees zelf aanwezig. Zend uw geest, spreek tot ons. En Heere God, we bidden u, leer ons ook onze tijd te verstaan in het licht van uw goede woorden. Er is zoveel in ons leven en in deze wereld waar we diep dankbaar voor zijn. Hoeveel hebben we niet ontvangen in het onderwijs dat we ons leven lang gekregen hebben? Hoezeer zijn de goede gaven van voedsel en drinken niet een teken die boven zichzelf uitwijzen naar u, de bron van ons leven? En wat dragen we niet mee aan geschiedenis vanuit de kring van mensen die ons lief zijn? En toch, om in deze wereld ruimte te houden om mens van u te zijn, spreekt allerminst vanzelf. En daarom bidden we u, schep ook deze avond ruimte voor uzelf. Zegen ons met uw goede woord, met de gaven van wijsheid, kennis en inzicht. En help ons dan om onze plaats in te nemen in deze wereld en in onze samenleving. Opdat we leven tot eer van u, tot opbouw van uw gemeente en tot zegen van onze omgeving. We bidden u dat voor onszelf zoals we hier in de kerk zijn. Maar ook voor alle met ons verbonden, nu of later. Onthoud ons uw aanwezigheid niet. Door Christus onze Heer. Amen. Wij openen samen de woorden van God en wij lezen uit het boek Daniël het eerste hoofdstuk. Daniël 1. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnezar nam ze mee naar Siniar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemt hij Belteshazzar, Ganania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming om zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toen zei de hoofdeunuch tegen hem: ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Ganania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het einde van die 10 dagen zagen ze er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voortgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hun alleen nog groenten. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Ganania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Kyrus. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Gelukkig bent u als u deze woorden hoort en daaruit in vertrouwen leeft. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij lied 848. En misschien wil Frank de melodie een keer voorspelen, zodat we ons die te binnen kunnen brengen. En daarna zingen we lied 848 in zijn geheel. Straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging lied 823 vers 1, 2, 4 en 5. Lied 823 vers 1, 2, 4 en 5 is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste broeders en zusters, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Met het begin van het boek Daniël. Het begint met de stad Jeruzalem. Ze zitten het nauw, want Nebukadnezar, de koning van Babel, belegert haar. En er is geen houden aan. De overmacht is eenvoudig te groot. Jeruzalem wordt onder de voet gelopen. Eens was het hart van Israëls politieke en godsdienstige leven, maar nu is ze een rokende puinhoop. een ruïne van wat was. Met de koning is het niet veel anders. Nog maar 3 jaar geleden beklom hij de troon. De Heer richt op, betekent zijn naam. Maar dat viel tegen. De politieke, militaire en godsdienstige afbraak zet door. Ze bereikt een nieuw hoogtepunt als Jojakim in handen van Nebukadnessar valt. Hij neemt hem mee naar de Sinear, de plek waar eens de toren van Babel had gestaan. Hij brengt hem zelfs naar de tempel van zijn God. En daar staat hij dan, de gezalfde van de Heer. Hij heeft het afgelegd tegen de overmacht van de heidenen. En daarom staat hij daar als een overwonnene in de tempel van een vreemde God. Maar het ergste is nog niet eens wat er met Jeruzalem of met de koning is gebeurd. Het ergste is wat er met de tempel gebeurt. Nebukadnessar en de zijnen zijn de tempel binnengedrongen. Ze hebben haar ontheiligd. Ze hebben zelfs een deel van de voorwerpen uit de tempel weggeroofd. En wat hebben ze daarmee gedaan? Ze hebben ze meegenomen naar de schatkamer van hun God. Het is een regelrechte schoffering van de God van Israël. Het is alsof ze het hem eens goed willen inpeperen. Zie je wel? Vergeleken met de goden van Babel stelt u helemaal niets voor. U mag blij zijn dat er nog een plekje voor u is, dat u mag meedoen in de dienst van andere goden. Het tekent het begin van Daniël. Israël bevindt zich in de crisis. Haar geloof krijgt klap na klap. Al het oude en vertrouwde valt weg. En God? Wat doet God? Doet hij wel iets? Of laat hij het gewoon allemaal gebeuren? Het zijn vragen die zomaar kunnen opduiken. Want weten ook wij niet wat dat is? Dat geloof de ene na de andere klap krijgt? Weten ook wij niet wat het is dat je ziet hoe de geloofsgemeenschap om je heen afbrokkelt? En de vraag is, wat moet je daar nu mee beginnen? Wat moet je met de crisis in geloven in de kerk? Ja, met God zelf. Nou, het eerste wat opvalt is dat de schrijver van het boek Daniël niet naar culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wijst. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen en niet zonder reden. Maar hij zegt niet, kijk, dat verklaart nou waarom Israël en haar geloof onder druk staat. Hij verwijst niet eens naar de zonde van Juda zoals de profeten dat doen. Laat staan dat hij zegt, de Heer doet ook niets. Of erger nog, hij kan niet eens iets doen. Nee, het is veel aangrijpender. Het is de Heer zelf die Israël in de crisis brengt. Hij schokt haar geloof. En moet je je voorstellen dat je vanuit dat verbijsterende perspectief durft te kijken naar de crisis in geloof en in de kerk. Je voelt wel aan, dat roept dan hele spannende vragen op. Maar tegelijk is één ding dan ook duidelijk. In de handen van de macht te vallen is dan niet hetzelfde als uit de handen van God vallen. Integendeel. Juist in de crisis is hij ook met ons bezig. En kijk je vanuit dat perspectief, dan krijgt dit verhaal opeens een hele merkwaardige ondertoon. Want waar heb ik dat nou toch eerder gehoord? Dat een voorwerp uit de tempel, uit het huis van God, een plek krijgt in de tempel van een vreemde God. Misschien kent u het wel. Dat verhaal van de Filistijnen die de ark van God hebben buitgemaakt. Niets vermoedend geven ze die ark een plek in de tempel van Dagon. Maar de volgende dag is Dagon als in aanbidding voor de ark neergevallen. En als ze hem gauw weer overeind zetten, is de dag erna nog erger. Dan ligt hij aan duigen voor de ark. Is de Heer daarom wel overwonnen? Of dient hij zich juist aan in het domein van de machten om hen aan zichzelf te onderwerpen? Om ruimte te maken voor zichzelf? Juist waar je dat het allerminst verwacht. Hoe het ook zij, duidelijk is dat Nebukadnessar dat niet zomaar laat gebeuren. Na de stad, de koning en de tempel zijn de jongeren aan de beurt. En dan vooral de veelbelovende jongeren. Zeg maar gerust de knappe koppen. Ze moeten er goed uitzien. Ze moeten goed geschoold zijn en ze moeten alles weten. Ze moeten het inzicht en de vaardigheid hebben om al die kennis te begrijpen en ook toe te passen. En bovenal, ze moeten in staat zijn om in dienst van de koning te treden. Hij zoekt dus, zou je kunnen zeggen, politici in de dop. En je merkt, hier wordt strategisch gedacht. Nebukadnessar weet haarfijn hoe belangrijk de jongere generatie is. Laat staan als het om de toekomstige leiders gaat. Heb je hen in handen, dan heb je menselijk gesproken de toekomst in handen. Want via hen kun je invloed uitoefenen op anderen. En hoe kun je toekomstige jonge leiders nou beter aan je binden dan door ze een prachtige carrière aan het koninklijk hof in het vooruitzicht te stellen? Ja, en toch zit er een luchtje aan. Want Nebukadnessar, zo staat er, zoekt jongeren zonder enig gebrek om in het paleis van de koning te staan. En dat zijn nou twee uitdrukkingen die doen denken aan de priesters in Israël. Het gaat hier dus niet zomaar om de vraag hoe je carrière maakt, maar om wie je daarin eert en in wiens dienst je staat. En daarom neemt Nebukadnessar een enorm risico als zij om wijsheid, kennis en verstand vraagt. Want wat moet dat anders zijn dan de wijsheid van de Tora die begint met ontzag voor de Heer? Maar ja, een doorgewinterd politicus als Nebukadnessar weet daar wel raad mee. Om te beginnen volgt er daarom een onderwijsprogramma. Zeg maar gerust een inburgeringscursus. Ze moeten het schrift en de taal van de Chaldeeën leren. Moet je nagaan dat ongelooflijk ingewikkelde spijker schrijft. En vervolgens moeten ze de boeken van Babel bestuderen. Laat ze nou maar eens kennis nemen van de geschiedenis van Babel en van haar culturele, religieuze en politieke rijkdom. Dan gaan ze vanzelf als Babyloniërs denken. Dan gaan ze zo spreken en handelen. Want onderwijs, religie en politiek, die kun je niet zomaar scheiden. Dat geldt voor Babel, maar ook voor ons eigen onderwijssysteem. Want een van de uitgangspunten van ons denken is heel vaak dat wij moeten leren denken alsof God niet bestaat, zoals ze dat dan noemen. Stel je voor, je loopt tegen iets aan bij een les natuurkunde. En je zegt, dit komt door God. Dan zegt je natuurkundeleraar niet te snel. Eerst even terug. Zou het niet wat anders kunnen zijn wat hier aan de hand is? Zo leren wij wat ze noemen methodisch atheïsme. Zet in de methode van je denken God even tussen haakjes. En daar hebben we goede reden voor. Maar dat kan zomaar leiden tot praktisch atheïsme. Dan merk je dat God en geloof eigenlijk steeds minder betekenis krijgt voor je leven. En voor de manier waarop je deze wereld verstaat. Dat is dus de eerste stap. Het onderwijsprogramma. De tweede stap is dat hij deze jongeren dagelijks laat delen in het beste voedsel van de koning en in de wijn die hij drinkt. Je moet het even voor je zien. Zo'n heerlijke dis. En dat lijkt natuurlijk ontzettend gastvrij en vrijgevig. Maar bewaar dan nog maar eens je kritische distantie. Blijf dan nog maar eens zelfstandig. Dat gaat niet. Want met dat de koning je die gunst geeft, sta je bij hem in de schuld. En bovendien ben je van hem afhankelijk. Want wiens spijs men eet, diens woord men spreekt, zegt het spreekwoord. En is dat eigenlijk niet het adagium waaronder ook wij vaak heel afhankelijk zijn van het comfortabele en welvarende leven dat we leiden? Dat is de tweede stap. Je voedsel. En dan de derde stap. Want alle namen worden veranderd. Hun oude namen zeggen iets over de God van Israël. Hun nieuwe namen verwijzen juist naar de goden van Babel. Daniel heet bijvoorbeeld voortaan Belteshazzar. Mijn God is rechter, maakt plaats voor mogen Bel de koning beschermen. Dat is een of andere Babylonische god. En wat moet je daar in Babel nou met de naam Ganania? De Heer is genadig. Nee, Sadrach, dienaar van Marduk, de oppergod van Babel, dat past veel beter. En Misaël? Wie is als God? Nou moet je nou toch eens kijken. De God van Israël is overwonnen. Dat stelt toch eigenlijk niks voor? Doe alsjeblieft Mesach. Wie is als Agu? Weer zo'n Babylonische god. Om nog maar te zwijgen over Azaria. De Heer is een helper. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op. God heeft je verlaten. Je zit in ballingschap. Ik doop je Abednego. Dienaar van Nego. Weer zo'n Babylonische god. En daarmee is iedere herinnering aan de Heer, de God van Israël, uitgeweest. Ze zijn niet langer zijn eigendom, maar het eigendom van Babel en haar goden. En is dat niet wat wij ons vaak ook laten wijsmaken? Dat we niet zomaar het eigendom van de Heer zijn, maar van de goden van onze tijd. Ze verhullen niet eens meer dat ze zomaar een verlengstuk van onszelf zijn en er alleen zijn om ons te dienen. Wat moet je daar nu mee beginnen? Met deze situatie waarin alles erop gericht is om je te laten inburgeren in de omringende cultuur en religie, ook al brengt dat het risico met zich mee dat je vervreemdt van God en zijn gemeente. Het zit werkelijk overal in. In het onderwijs, in je werk, in de religie. En wat doe je dan? Wat doe je als jongere of oudere, wanneer je je afvraagt, ben ik dan een van de weinigen die gelooft? Waarom deze omgeving waarin alles wat aan God herinnert al langzaam vanzelfsprekendheid verloren heeft? Wat doet Daniel? Hij weigert om zomaar alles over zich heen te laten komen. Hij neemt een besluit. Hij wil rein zijn. Het eten van de koning is voortreffelijk. En de wijn smaakt naar meer. Maar hij doet niet mee. Hij houdt afstand. En laat zich niet inpakken. En op het eerste gezicht denk je dan, waarom nou eigenlijk? Waarom nou juist bij dat heerlijke eten en bij die goede wijn? Als er nou iets onschuldig is, is het dit, toch? Ja, maar wat dacht je dan van de spijswetten van Israël? Of wat dacht je van het risico dat je aan zo'n heidenshof offervlees eet dat voor de afgoden bestemd is? Als Jood kun je daar niet zomaar aan meedoen. Niet omdat je bekrompen bent, maar omdat je rein wilt blijven. En dat betekent dat je geschikt wil blijven voor het leven met God en elkaar. Zelfs hier, in de ballingschap, waar niets aan God doet denken en waar de gemeente verstrooid is. Zelfs daar wil Daniël rein blijven. Het tekent de hoop, maar ook de trouw en de volharding van deze tiener. Want de werkelijkheid waarin hij staat en waarin niets aan God doet denken, is niet het einde. En daarom houdt hij zich gereed voor God en voor zijn komen. Hij gaat naar het hoofd van de hovelingen en vraagt of hij zich niet hoeft te verontreinigen. Prachtig toch? Want moet je je voorstellen, een tiener, want zo oud zal hij ongeveer geweest zijn, die het lef heeft om zich uit te spreken en die beslist en bescheiden vraagt om de ruimte om te mogen leven als een mens van God. En juist waar hij dat doet, is er midden in die ballingschap, midden in de vervreemding, opeens een glimp van God. Midden in de ballingschap is God het die Daniël genade en barmhartigheid geeft voor het aangezicht van het hoofd van de hovelingen. Kennelijk is God er dus toch. Ook hier, midden in de ballingschap. Hij beperkt zich niet zomaar tot Israël. Hij is ook de Heer van de volken. Van Babel, maar ook van West-Europa. En hoor je dat, dan vraag je je af, wie zijn nou eigenlijk dat soort mensen bij ons? Wie zijn die mensen die de jongere generatie rugdekking geeft? Die met ze meedenkt over wat het betekent om in deze tijd mens van God te zijn? Zijn dat onze ouders of grootouders? Onze vrienden misschien? Of is het zoals hier juist een vreemde? Iemand die je eigenlijk helemaal niet kent. Iemand die ook wel weet dat als hij ruimte schept om te leven met God, dat hij dan zelf het risico loopt om zichzelf belachelijk te maken. Of nog veel erger, zoals dit hoofd van de hovelingen. Ik ben bang voor de koning, zegt hij. Hij heeft gezegd wat jullie moeten eten. Stel je nou voor dat je dat niet doet en dat je er magerder uitziet. Wat moet ik dan? Dat kost me mijn kop. En toch, deze man heeft hart voor jongeren die anders in het leven staan. Hij biedt ze de ruimte om mens van God te zijn. En Daniël, die tiener, denkt mee. Stel ons voor 10 dagen op de proef, zegt hij. Geef ons groente en water en kijk dan wat er gebeurt. Kijk naar ons uiterlijk en doe dan wat je ziet. Ik vind dat werkelijk een geniaal antwoord. Een antwoord met lef. Het is een motie van vertrouwen op God. Want je weet hoe spannend het is om in zo'n omgeving met God te leven. En je weet dat je iets van die ander vraagt wat hem ook echt iets kost. Maar je legt jezelf en die ander in de handen van God. Als het zijn zaak is, is hij aan zet. En God laat niet versterkt gaan. Want na 10 dagen op water en groente zien ze er stralender uit dan bij het beste voedsel en de wijn van de koning. En dat maakt het mogelijk dat de kamerheer het voedsel wegdraagt en dat ze ook in zo'n uitgesproken heidense omgeving toch trouw kunnen zijn aan God. Als toegift hoor je daarom dat God zelf deze 4 jongeren wijsheid, kennis en verstand geeft. Ze kennen die schriften op hun duimpje. Het spijkerschrift kent geen geheimen voor ze. En ze kunnen de wijsheid van de Galdeeën ontcijferen. Maar de bron van die wijsheid is niet wat ze daar aangereikt krijgen. De bron van hun wijsheid is eerbied en ontzag voor de Heer. En als de testperiode afloopt, komen ze bij Nebukadnezar. Hij gaat het gesprek met ze aan en vraagt 100 uit. Maar er is niemand die zich kan meten met deze jongeren die het lef hebben om mens van God te zijn. En heel ontroerend hoor je dan dat ze in dienst treden bij de koning. Ze leven tot zegen van hun eigen omgeving. Juist als mensen van God nemen ze hun plek in deze wereld. En heel ontroerend eindigt het dan met Daniël, die aan het hof van koning Kores blijft tot in zijn eerste jaar. En die koning Kores, dat is de koning die straks na de ballingschap Israël weer naar huis stuurt. Het is de koning die de stad weer laat oprichten en die de tempel, het huis van God, laat herstellen. Het is met andere woorden de koning waarmee de nieuwe toekomst van God begint. Het is de enige heidense koning die in de Bijbel de gezalfde van de Heer, ofwel de Messias, wordt genoemd. Want de ballingschap is niet voor eeuwig. Juist als volk van God weet je van thuis komen. En wat is het kostbaar als je oudere mensen om je heen hebt die je zo jong als je bent dat geheim meegeven. En wat is het ontroerend als je ziet dat je zo jong als je bent van die trouw van God doordrongen bent. En dat je daarom het lef hebt om te leven als mens van God. Om te rekenen op zijn komen. En daarom soms te zeggen: nee, ik doe niet mee. Juist omdat je een mens van God wil zijn, die anderen tot zegen is. Daarom lof zij onze God, die ons zegent met wijsheid en trouw. Amen. Laten wij samen danken voor Gods goede woorden en voorbeden doen voor elkaar in de wereld waarin we leven. Laat ons bidden. Heer onze God, u danken wij voor verhalen ons aangereikt uit de geschiedenis van uw eigen volk, die als geen ander weet wat het is om ontheemd te zijn. En die in haar geschiedenis meer dan eens heeft meegemaakt hoe haar geloof en haar geloofsgemeenschap in de crisis raakte. En Heere God, hoe weerbarstig is het dat er dan niet zomaar naar allerlei maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen wordt gewezen. Dat zou zo begrijpelijk zijn. Ook wij kunnen ze wel noemen. Als het gaat om de plek van geloof in de samenleving en hoe die de afgelopen decennia is veranderd. Maar dat juist dat niet het motief is dat genoemd wordt, zegt zoveel. Er wordt niet eens naar Israël zelf gewezen, zoals de profeten doen. Naar haar tekort, haar onmacht en haar falen. Er wordt gesproken over u. U die met uw eigen volk de crisis in en de crisis doorgaat. En Heere God, wat is dit dat huiveringwekkend en troostvol tegelijk. Want dat u het bent die ons vertrouwen schokt. Maar dat u het ook bent die ons vertrouwen gaande maakt en weer opnieuw wekt. Waar zouden we het anders van moeten hebben? En is dat ook niet wat u zelf gezegd hebt in Jezus Christus uw Zoon? Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. We danken u dat we het daarvan mogen hebben. Als jongeren en als ouderen. En Heere God, we bidden u. Als ook wij soms iets ervaren van een wereld waarin geloof zijn vanzelfsprekendheid allang verloren heeft. Dat ook wij dan leven uit uw verborgen aanwezigheid. En dat ook wij, zoals die vier tieners uit dit verhaal, niets liever willen dan beschikbaar blijven voor u en uw gemeente. Laat ook ons daarom ruimte leeg houden in ons leven. Ruimte voor u. Ruimte om stil te worden. Ruimte zoals die er hier vanavond is. Om in dit huis van u te zijn in uw aanwezigheid. En elkaar te aanvaarden als geschenk van u. U danken wij voor broeders en zusters. Voor vrienden om mee op te trekken. En u danken we voor wat ook wij ongetwijfeld ervaren op onze weg. Dat er soms zomaar zo'n vreemdeling is. Hij kent je niet. Hij weet niet waar je vandaan komt. En toch is er die welwillende houding. Toch is er de vriendelijkheid waarmee je tegemoet getreden wordt. Toch is er de ruimte die je van harte gegeven wordt om mens van God te zijn. Laat ons, zoals in dit verhaal gezegd wordt, daarin uzelf herkennen. Een knipoog van de hemel. Een teken van uw betrokkenheid op ons bestaan. Heer onze God, aangeraakt door uw woorden, bidden we u voor alle volken die ontheemd zijn en in verstrooiing leven. Uw volk Israël weet er uit ervaring alles van. Maar hoe tragisch. Ze weten er ook van dat ze andere volken in verstrooiing laat leven. zoals hulpeloze Gazanen of mensen in Libanon, op de vlucht voor grof geweld. En Heere God, het is zoveel breder. We zien het in Oekraïne, in Soedan en waar niet al. Daarom roepen wij tot u. Draag deze wereld in uw handen. Berg haar aan uw hart. En zegen haar met oude en jonge leiders. Mensen die een gave hebben. De gave van wijsheid. Van inzicht in het leven. Van weten waar het op aankomt. Mensen die weten dat macht er niet gegeven is om te heersen, maar om te dienen en om als eerste oog te hebben voor de zwakken. Daarom roepen wij voor onszelf en voor uw wijde wereld tot u. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Breng ons thuis in uw rijk van liefde, vrede en recht. Amen. Wij zingen met elkaar lied 704, een loflied op de drie enige God. Lied 704 is ons slotlied.
Thank you.
Straks bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven in dienst aan God en aan elkaar. Wij ontvangen nu de zegen en mogen gaan de toekomst van Christus tegemoet. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.